Radio 1. NTR.
Mangiare! Meester patissier en heel Holland bakjurylid Robert van Pekhoven over zijn tv-serie Brood. Dona Freud maakt moeders lievelingseten. Chris Baeyema op reportage in de keuken van zijn moeder. En de aftrap van onze nieuwe culinaire competitie. De allerbeste kok blijft toch je moeder. Uw presentator, Petra Possel.
Welkom bij het kook- en eetprogramma Mangiare, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere twee weken. We vinden het leuk als u reageert. Mangiare@ntr.nl. U kunt ook twitteren, hashtag Radio Mangiare. We gaan het vandaag heel veel over twee onderwerpen hebben. Over brood, in het bijzonder Robert van Bekhoven. En we gaan het hebben over moeders. Dus ik denk dat is een mère à boire, zou ik willen zeggen. Iedereen die iets over zijn moeder en eten en koken heeft te zeggen, die mag nu gewoon gaan twitteren of gewoon een mail sturen, mangiare@ntr.nl. Waar denk je aan? Maakte je moeder van die gruwelijke dingen, waardoor je echt jaren nog bij de psychiater op de bank hebt gelegen? Die hele jeugd naar de Filistijnen. Vertel het ons, mangiare@ntr.nl. Maar loftuitingen mogen ook. Maakt je moeder dat recept elke keer als die geur weer in je neus komt? Speculaas, kruiden, wat zullen we ervan maken? Laurierblaadjes, jeneverbes. Dat je denkt, oh ja, dat is mijn moeder. En dat maak je dan heel gelukkig. Dat mag ook. Dat soort mooie gevoelens, daar zijn wij ook zelf heel gevoelig voor. mangiare@ntr.nl. Chef aan tafel, Robert van Bekhoven. Hij is meesterbakker, hij is patissier. Hij is jurylid bij Heel Holland Bakt. Dat weten we zo langzamerhand allemaal wel.
Dat dacht ik.
En hij maakt de zesdelige televisieserie Brood bij Omroep Max. En wij als redactie hebben gekeken, Robert, en wij zijn aangenaam verrast.
Dank je wel.
We hadden al veel vertrouwen in je.
Ja, ja. Dank je.
Maar het ziet er prachtig uit. Ja. En jouw rol is perfect.
Nou, dank je wel voor je lieve woorden. Maar het is ook een heel fotogeniek product. Hè. Het is natuurlijk heel
brood.
Mooi. Brood, ja, zeker kun je met dat vuur en dat oven en de granen. Ja, het is prachtig om te zien, vind ik. En om erover te vertellen.
Ja, ja
dat,
nee,
dat is bijzonder, hè?
Zo ontzettend veel informatie. In die twee afleveringen die ik nu heb gezien, zoveel nieuwe informatie al binnengekregen.
Ja, zeker.
Ja, want je ziet de mensen, Jona, je ziet de mensen. Zie je op het land, je ziet de graan. Je ziet
heel veel bakkers zie je aan het werk. Je ziet ze kneden. En al die broden worden allemaal anders. Dat is mooi.
En het blijft graan en. Of graan, eigenlijk. Het is een spel, zeker al tussen graan en water. Dat is zo bijzonder.
Ja, nee, het is ook heel mooi gedaan. Ik denk dat er wel drones gebruikt zijn.
Ja, maar door één camera bediend. Eén cameraman bediend. Dat is ongelooflijk, hè?
Ja.
Lijken er wel vier soms, hè? Als je zag die door Parijs in de auto daarnaast over de, hoe heet dat? De Champs-Élysées. Overal zag je dat autootje rijden. En maar één cameraman. Knap is dat, hè?
Ja, dat is heel knap. Maar met ons zijn er bijna een miljoen Nederlanders, hè, die naar dit programma hebben gekeken.
Ja, gisteren liep het op naar de miljoen. Even in het begin hadden we een wat zwakkere start vanwege Nieuwsuur.
Nou ja,
en
zwakkere
van de
start, 700.000.
Ja, oké. Okay. Ja, we waren al een beetje vet van de eerste week. 931.000 de eerste week.
Maar het leukste is dat het over zoiets simpels, wat we allemaal zo normaal vinden, over brood gaat. Het gaat alleen maar over brood.
Ja. Ongelooflijk, hè?
Mooi programma. We gaan er zo over doorpraten. Charmante assistente Francine Knorringa. Zij trapt vandaag onze nieuwe kookwedstrijd af. De allerbeste kok blijft toch je moeder. Recepten van moeder die we van generatie op generatie zien gaan. Francine, wat leuk, hè?
Ja, ontzettend leuk.
Misschien minder leuk, zeker minder leuk, is dat in december heb je afscheid moeten nemen van je eigen moeder.
Ja.
En dan heb je misschien ook nog even gedacht, misschien gemijmerd over de dingen die zij in potten en pannen deed.
Zeker.
Zij op tafel zetten.
Nou, en als ik eraan denk wat voor kok zij was. Zij was wel een gemakskok, want ze las liever een boek.
Ja.
Geen kookboek.
Nee.
Maar er zijn wel een aantal gerechten waar ik aan terugdenk. En één daarvan is, die is misschien wat minder interessant, maar toch heel belangrijk, namelijk de perfecte gebakken aardappel. Dat kan zo lekker zijn.
Ja,
dat
is belangrijk.
Moeilijk, en het is heel moeilijk.
Maar het was nog helemaal niet
kon
makkelijk.
Dat. Nee, dus nee. Daar denk ik aan. En ik denk aan een... was uiteindelijk ook een gemaksrecept. Namelijk kip met tutti frutti.
Wow. Oh,
en dat, ik hoor daar nooit meer wat over. Tutti frutti. Maar dat stond dan regelmatig op tafel. Maar dat was natuurlijk iets dat kon je voorbereiden. En dat zette je dan lekker in de oven.
En dan kon zij weer een boek lezen.
En dan kon zij weer lezen.
Ik vind dat ze dat zo mooi zegt, tutti frutti.
Ja.
Bij ons was dat gewoon tutti frutti.
Oh nee, dat werd dan wel tutti frutti genoemd.
Terwijl Jona Voigt, nu je toch aan het woord bent... jij komt niet uit een asociaal milieu. Sterker nog, jullie gingen met het hele gezin uit eten.
Ja, we gingen uit eten. En bij mij geldt een beetje het tegenovergestelde... van wat je in de inleiding zei. Dat moeders zo gruwelijk koken... dat ze daarna jaren bij de psychiater... Ik heb jaren bij de psychiater gelopen... omdat mijn moeder zo waanzinnig kon koken.
Maar dan heet je ook nog Voigt.
Ja, dan heet je ook nog Voigt.
Is toch wel
mijn moeder haar hele leven heeft vooral bestaan uit eten... Koken en eten.
Echt waar?
Ja. Wow. Ja. En die maakt al... Ik heb nu haar oude kookboekje.
Maar begrijp ik dan goed dat je er een beetje bij ingeschoten bent?
Ik herhaal het niveau van mijn moeder nooit. Maar dat komt omdat ik ook nog allerlei andere dingen in mijn leven ben gaan doen. Ja. Maar mijn moeder kon 's nachts slecht slapen. Daar heb ik al geen last van. Ik slaap prima. En dan ging zij patés maken, midden in de nacht. En dan ging ze bouillon strekken en dat soort dingen. Ja, dat was een beetje haar bezigheid.
En voor jou ligt een schat op tafel. Ja. Je hebt kookboekjes meegenomen van jouw moeder beduimeld. Ja. En viezig en van alles en nog wat heel erg gebruikt.
Ja. Nou, het grappige is, ik heb dus nu voor vanavond... omdat onze wedstrijd begint, een recept gemaakt. Een recept wat ik heel erg lang kwijt ben geweest. Mijn moeder is al heel lang geleden overleden. En ik wist niet hoe ze het maakte, totdat ik opeens bij toeval... nu, ik denk een jaar of 10 geleden, terwijl ze al 28 jaar dood is... sloeg ik een kookboek open, wat ooit van haar was geweest... En op de allerviesste pagina van het boek staat dus dat recept.
Het lievelingsrecept.
En dat heb ik vanavond gemaakt.
Ja. Wow. En ik mag wel zeggen dat het met een K begint?
het mooie vind ik eigenlijk meer de Afrikaanse naam. Is namelijk Jaya Mamra. Dus het heeft iets met mama. Het is een gevulde kip.
Ja.
Oh, lekker.
Ja. Die gaan we straks proeven. Die heb jij naar moeders receptuur gemaakt. Chris Bijema, die is trouwens met zijn 3 zonen... waarvan er 1 volgens mij nog geen 1 is. Of is die nu wel 1? Nou ja, zoiets. Maar die is in ieder geval met zijn 3 zonen... bij zijn moeder gaan praten en eten. En misschien weet je nog wel van onze vorige uitzending in december... toen we deze wedstrijd bekendmaakten... dat Chris Bijema, verslaggever, toen vertelde... dat zijn moeder alles maakte met soepgroenten. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat dan nu aan de orde komt in die reportage. En Robert van Beckhoven, meesterpatissier, meesterbakker. Heb jij ook een herinnering eigenlijk aan moeders receptuur?
Eigenlijk 2. Ah. Eerst toen we klein waren, we hadden ook 6 kinderen thuis. En als je jarig was, dan mocht je zeggen wat je wilde eten. En iedereen zei kip met eigengemaakte appelmoes. En dat vind ik zo lekker.
Ja, fantastisch, nog steeds.
En hagé, dat vind ik nog steeds lekker.
Ja.
En dat vond ik niet erg als er overbleef, want de volgende dag kon je dat op je brood doen.
Ja, heerlijk.
Ik deed nog hagé als er over was op je brood een dag later. Echt superlekker.
Kon ze lekker koken?
Ja, maar ze kon goed koken, zeker. Ja, maar ze moest altijd veel koken ook. Hè.
Heel veel kinderen.
Heel veel kindjes en En dan tussen de bedrijven door, hè, maar ook nog een winkel enzovoort enzovoort.
Een bakkerswinkel, bakken van vader op zoon.
Ja, en, zeker.
Goed, we gaan straks kijken hoe moeders het ervan afbrengen in dit programma. Mandjaret.ntl.nl. Je kunt ook nog inzenden, maar we zullen dat straks wat uitgebreider vertellen. Robert van Beckhoven is dus mijn gast. Hij is meester patissier, meester bakker. Officiële titels die dan ook op zijn koksbuis prijken... die hij draagt in de televisieserie Brood. 2 weken geleden startte de serie bij Omroep Max. Robert reist door heel Europa op zoek naar de verhalen over brood. Robert, we hebben al gezegd, het ziet er fantastisch uit. Het is heel theatraal, prachtig in beeld gebracht. Het is ook niet zo heel snel. Dat vind ik dan zelf heel prettig.
Heel fijn.
Je blijft kijken, hè?
Je blijft kijken. Je ziet echt het ambacht van het brood maken. Ja. En jij zegt in je eerste aflevering, zeg jij dan... brood is echt iets bijzonders... Het leeft.
Ja.
Nou kan dat een hele lege cliché zijn, maar in dit geval is dat niet zo. Brood leeft echt.
Ja, ik zou bijna zeggen, nodig de jongens uit die mee op reis zijn geweest. Hè, de regisseur, cameraman, die zijn er zelfs door veranderd. Die hebben gedacht, wauw, wat is dit joh? Hè, je doet niks, je mengt water en met graan, met bloem of zo. En het gaat leven.
Dat gaat echt leven.
Het gaat reizen. Hè? Het gaat snoepen. En het
fermenteren, zeggen ze dan met een ziek woord.
Ja. Ja, zeker. Maar dat is natuurlijk ook mooi, hè? Als je dat ziet. En met die rijpingsprocessen en zo. En overal wat opvalt, die jongens ook in het buitenland, allemaal hele lange rijpings. Hè? Heel lange fermentatie, 24 uur, 48 uur. Ja, dat is fantastisch.
Een van de afleveringen die, of een van de scènes die ons heel erg aansprak, zowel Jona als mij, is een scène in een laboratorium in België.
Ja, ja.
En daar breng jij dan je moederdeeg naartoe.
Ja.
Die heb je ook een naam gegeven in die aflevering, Roberta.
Ja. Dat was een zij, hè?
Ja.
Wat gebeurt daar in dat laboratorium?
Ja, daar doen ze onderzoek naar gisten. Hè? En ze hebben daar de decem. Het is een grote fabriek. Die ook decems maakt, hè, gedroogde decems. En dat, welke gisten werken nou in welk land? Het is bijvoorbeeld zo dat op 1000 meter hoogte hele andere gisten het brood laten rijzen dan onder die 1000 meter.
Ja, ja.
In San Francisco, bij die brug, zeg maar, daar hebben ze een heel totaal ander decem. Omdat dat, die hangt altijd in de mist.
Ah.
En een beetje zoutig decem. Dat is heel anders weer als in Altamura. In Italië, daar is de mooiste decem, zeggen ze, van de wereld. Hè. Dat wordt gemaakt van durum. En durum heeft heel veel vitamine en mineralen. En kan
dat is een graansoort, hè?
Dat is een graansoortje. En die kan enorm veel water opnemen. Waardoor hoe meer water op je deeg, hoe lekkerder het is. En hoe beter het ook is voor het deeg.
Want jouw deeg, Roberta, werd ook goedgekeurd.
Ja, zeker.
Die mocht ook de internationale markt op.
Ja.
Want wat er gebeurt met zo'n decem is dat het zich eigenlijk vermenigvuldigt.
Ja, eigenlijk wel. Je gaat daar naartoe, dan kreeg je dan een beeld niet te zien. Maar je neemt eigenlijk je bloem mee, hè, waar je altijd mee je decem voedt. Die neem je daar mee naartoe. Ze blijven dat daar voeden. Dus iedere week of iedere 2 weken halen ze een beetje uit. Dus weer, dat houden ze vers.
Ze hebben mensen in dienst die dat decem onderhouden.
En ondertussen doen ze ook onderzoek naar. Dat gaat naar daar ben ik even de naam kwijt. Brescia niet, maar in ieder geval in Italië. Daar is de universiteit. En dan wordt het helemaal ontleed. En wat maakt het nou dat die smaak geeft, die bloem die smaak geeft? He, je kunt het ook met speldbloem doen, je kunt het met roggen doen. Dat is wel heel bijzonder. Ja, heel veel mensen die zeggen, dat moet ik wel even zeggen. Sommige mensen zeggen zuurdecem. En sommige mensen zeggen decem.
Ja, wat is het verschil?
Niet. Wij zeggen altijd heel graag, zeg maar decem. Dat klinkt wat vriendelijker. Want zuurdecem heeft een beetje een bijsmaak.
Ja.
Zuurdecem een beetje bijsmaak.
Ondertussen loopt Jona Voigt in een gestrekte draf naar ons kookplaatje. Want er kookt iets over.
Ja.
Ja, gaat iets mis. Er staan aardappels op, maar de charmante assistente is waarschijnlijk op de mobiele telefoon een spelletje aan het doen. Wat krijgen we nou?
Nee.
Maar zuurdecem klinkt niet vriendelijk, omdat wij in de jaren 70 natuurlijk allemaal doodgegooid zijn met van het echte zure brood.
Ja, ja, ja.
En dat was niet lekker.
Het is het roggen wat het zuur maakt.
Juist.
Dat zie je in Duitsland heel veel. Wat heel bijzonder is.
Dat Duitse brood is het, hè? Ja,
dat noemen ze ook sauerteig. Want dat is veel zuur, maar dat komt door de roggen. In Frankrijk is het niet zuur.
Nee,
en bij ons is het ook niet,
zuur
eigenlijk. Maar het is gewoon door de roggen, dat bepaalt de smaak. De bloem bepaalt de smaak van het deeg. En in Noord-Europa zeggen ze echt sauerdijk. Engeland ook, het sauerdook. Maar in Rusland, ik weet niet precies de vertaling, dat is niet, maar het komt bijna neer op augurkensap. Nou, dat klinkt niet lekker. Maar terwijl als je in Spanje, dat vind ik dan heel mooi. Dan noemen ze dat madre amasa, en moederdeeg.
Ja.
En dan als de dochter trouwt, krijgt ze ook een stukje van het moederdeeg. En zo blijft dat in de familie. Mooi, hè?
Dat is echt heel mooi. Dat heb ik gemist bij mijn moeder, hoor. Ja. Dat heb ik niet meegekregen.
Had ze wel een decem dan?
Nee, helemaal niet. Okay. Ik ben dat van de week voor het eerst van
maar dat verklaart nu ook wel dat je heel lang op die bank hebt moeten liggen. Dat zegt eigenlijk alles wel. Wat ik ook zo'n fantastisch verhaal vind, ik weet niet, Jona, of jij het gezien hebt, is de bouw van die... Er waren een bakkers echtpaar met een traditionele houtoven met een wand van wilgen.
Ja.
En die wilgen die hadden geloof ik 6 weken of 6 maanden, daar wil ik vanaf zijn,
in de paardenpis
gelegen.
Ja.
Of gedrenkt geweest. Ja. Waarom is dat in vredesnaam?
Uiteindelijk hebben dat wel uitgezocht. Waarom is dat? Het schijnt te zijn dat dan de oven betere conditie blijft, niet gaat roesten. Je krijgt nergens geen roest. Daardoor blijft het beter de oven beter in conditie eigenlijk.
Het is natuurlijk heel zuur.
Ja, de oven zit ook ijzeren delen in, schijnbaar. En dat maakt dat het niet gaat roesten en dat het allemaal
Ik vond het een beetje een overdreven verhaal. Ik snapte het wel toen ik de mensen erbij zag.
Ja, ja.
Denk ik, ja, die vinden dat heel belangrijk. Maar ik vond het een beetje.
Van die paardenpis.
Dat van die paardenpis vond ik een beetje een overdreven verhaal.
Ja, maar dat vroeger zo gedaan. Maar
dat vind ik juist zo leuk aan deze serie. Je ziet ook hele excentrieke mensen. En mensen die bijna in hun eigen. Ja. In hun eigen broodwereld verdrinken, als het ware. Hè? Want dat moet je ook opgevallen zijn.
Maar dan niet alleen. Wat ook heel erg opvalt, dat jonge mensen, als ze naar Zweden gaan, dat knekkenbrood, hebben die fabriek opnieuw teruggebouwd. Dus echt, je weet niet wat je ziet. Je ziet hoe mooi dat daar in Zweden is.
Dat krijgen
we
nog,
de eerste keer in mijn leven. Ja, krijgen jullie nog. De eerste keer in mijn leven, ik weet niet of jullie dat wel eens gezien hebben, hebben we zien allemaal koeien in de wei lopen, hè? Heb je wel eens zo allemaal varkens in de wei gelopen? Hebben ze daar natuurlijk plek zat? Ja. Allemaal plezier, die varkentjes door die wei. Dat was echt super gaaf. Vrije
uitloopvarkens.
Ja. In Duitsland heb je krijg je ook te zien, de Wildbekers. Twee jonge gasten die het brood weer populair maken. Die zijn broodsommelier.
Kijk.
Dat wil ik misschien ook nog wel eens gaan doen. Dat is een universiteit in Duitsland. En dat is een nieuwe opleiding. Dat is echt aan de universiteit. Het is een 9 maanden opleiding om broodsommelier te worden.
En dan, waar bestaat dat dan uit?
Ja, proeven van. Ook bijvoorbeeld bier en brood proeven. Of wijn en bier. Maar ook herkennen van granen en smaken. En hoe is een brood gemaakt? Hè? Ze zien aan het brood of het van of er een mix in zit. Of dat er een decem in zit die van een poeiertje gemaakt is. Dat eigenlijk die klopt, zeg maar.
En dat proeven ze meteen.
En dat proeven ze en dat zien ze. En dat is heel interessant.
Ja. Dat is wel een bijzondere weg die jij beschrijft. Want stel je nou voor dat jij ooit nog broodsommelier wordt.
Ja.
Dan ben je gewoon als bakkerszoon begonnen in Brabant, in Oosterwijk.
Ja.
In de bakkerij van je vader.
Ja. Ja.
En die bakkerij van je vader was van je grootvader geweest.
Ja, dat klopt.
Je komt uit een geslacht van bakkers.
Ja, dat zeggen ze ook wel eens. Bakoven of zo.
Bakoven, bekoven. Zou dat echt zo zijn? Ja,
dat
kan
weet
wel,
ik niet. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Weten we natuurlijk niet. Nooit niet. Nee.
Maar toen jij als jonge jongen die bakkerij binnenliep en af en toe eens een klusje moest doen, had je toen het idee van brood wordt mijn leven?
Nee, echt niet. Ik was wel een broodbakker, maar ik denk, ik word geen bakker.
Nee.
Wat een vervelend beroepje. S'nachts werken, wij verstoppen achter die oven.
Dus geen privéleven.
Nee, helemaal niks. En we hebben zo'n mooi vak. Het is zo enorm breed. En waarom laten we het niet zien? En toen zei ik tegen mijn vader, zei ook, ja jongen, als je geen bakker wil worden, hoeft het voor mij niet. Hij zei, nou, als ik het word, zei ik, dan ga ik in ieder geval niet tussen 4 muren sterven. Want, je werkt s'nachts en dan, je komt eigenlijk niet buiten. Hè. Ik zei, ik had zet die bakkerij aan de straatkant. Iedereen kan zien dat je bakt. Moet je wel overdag bakken natuurlijk. En die winkel erachter of ernaast. Maar altijd, scheelt je etalagekosten. En je hebt iedere seconde een andere etalage.
En heb je ook gewoon meteen gedaan?
En heb ik dat bereikt, zeg maar, door heel hard te werken. En goed kijken op de wereld wat er allemaal zich afspeelt. En als je nu bij ons de bakkerij kijkt, dan kijk je door een glazen wand. Je loopt eigenlijk door de straat, door de bakkerij, dan pas in de winkel.
En dan wil je dat brood ook aanraken en proeven en mee naar huis nemen. En dat is natuurlijk het hele idee.
Dat is het idee, ja.
Is in kern dat vak dan wel veranderd? Want feitelijk moeten jullie toch nog steeds 's nachts werken.
Dat is een mooie vraag die je daar stelt. Dat hebben we aan onszelf te danken. 150, vroeger deze, niet 's nachts werken, deze heel lange fermentatie. Maar toen Louis Pasteur dat gistcelletje uit die decem heeft gehaald en dat sterker gemaakt heeft, de Usain Bolt gemaakt heeft, toen kwam in 1 keer in 4 uur brood bakken.
Usain Bolt van de
gisten, zeg maar, zo'n snelle gist.
Ja.
Kom in 4 uur brood bakken. Hey, revolutionair. Weet je wat, dan beginnen we gewoon om 2 uur s'nachts en hebben we om 's morgens om 6 uur vers brood. Daardoor zijn we s'nachts gaan bakken. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
En je, je kan langzamer.
Je kunt ook maar de helft van de gist erop doen. Of maar een heel klein beetje gist, dan duurt het ook heel lang. Ik kijk ook fermentatie. Hè, maar heel veel gist erop gooien, dat gaat lekker snel. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Begint die trouwens gruwelijk lekker te ruiken.
Ja, dit is duidelijk Soer Fleisch. En volgens mij gaan we daar straks naartoe. Dat is de inzending. Lekker, hè?
Ja, heerlijk. Ja, zeker.
Ja, dit willen we. Dit willen we.
Ja, toch?
Kip en Soer Fleisch. Dit wordt een hele fijne uitzending. Maar goed. Het gaat eigenlijk nog verder, hè? Want je hebt het nu over het bakkersproces in een echte ambachtelijke bakkerij nog.
Ja.
Maar we zijn uiteindelijk allemaal aan het supermarktbrood gegaan.
Ja,
en wat gebeurt daar dan in dat
brood? Ook daar verandert het, want ook daar zijn ze bezig met lange rijpingsprocessen. Zolang zo goed als het kan. Dus allerlei onderzoeken naar, want hoe kunnen we nou een lijn stilzetten 24 uur of zo? Dat gaat niet. Dus ze maken voordeken die ze langer laten liggen. Ze zijn er heel erg bewust mee bezig. Met kleine stapjes komen ze iedere keer verder. Ik vind het altijd wel grappig, en dat hebben de jongens ook uitgelegd. Als je in Nederland in de supermarkt kijkt, dan zie je alleen maar beleg, hè? Een hele wanden met allerlei soorten hagelslag en pasta's. Doe ik dan hazelnootpasta's, chocoladepasta's en weet ik het allemaal, hagel en verzin het. Kom je in het buitenland, zie je niks. Een beetje confituren en hooguit hazelnootpasta en de rest. Daar eten ze gewoon geen beleg op een brood. Dan eten ze het brood zo, en hier in Nederland is het toch een transportmiddel van je beleg.
Ja,
dat is wel iets anders.
Een transportmiddel van je beleg, ja?
Maar ik begrijp het volkomen. Want het brood in Frankrijk bijvoorbeeld, goed brood uit Frankrijk, is gewoon zo lekker dat je er helemaal niks op wil.
Dat klopt ook zo, maar ik had dat vroeger zelf ook, hoor. En misschien dat heel veel mensen dat wel herinneren. Zijn blij als je thuis bent van vakantie. Want ik ben moe van het kouwen, weet je wel. Ik ben blij dat we een beetje zacht brood kan eten. Wij zijn helemaal niet gewend om te kouwen, hè. Ik ben blij dat ik thuis ben. Dan kan ik weer even zacht brood eten.
Je hebt trouwens een hele bak met brood voor ons meegenomen.
Zeker, ja.
En je hebt ook toegezegd dat hij niet meer mee naar huis gaat. Dus
neem
dat
niks
is
mee terug.
Nee, dit is voor ons heel goed
nieuws. Maar er zit één helemaal zwart broodje.
Ja, wat is dat?
Ja, er komt ook weer brood en verhalen. Vroeger in Italië bijvoorbeeld. Dat deed ze om de grond weer vruchtbaar te maken, staken ze zo'n akker in de brand. Maar er waren ook mensen zo arm dat ze dus daar alle granen nog tussen uithaalden om brood te bakken. En dan kreeg je dan die donkere kleur van. Dit is van bamboescheuten.
Maar is het wel te eten, dit?
Van bamboescheuten?
Ja, dat zie je in de Indonesische keuken veel, hè?
Het is echt
keuken.
Donkergrijs van binnen. Het is ontzettend mooi brood.
Ja, het is echt prachtig.
Proef jij het, Jonas?
Ik ga proeven.
Er zitten wat cranberries tussen. Ja.
Mensen, Jona Voort, die waagt haar leven nu. Bamboebrood. Gelukkig heb je je eigen gebit nog.
Ja.
Want het is best stevig. Maar ondertussen komt er een vraag binnen van een luisteraar, Anton Blok. Die schrijft ons: vraag nou eens waarom ik altijd mijn broodmengsel gist moet toevoegen. Terwijl hij zegt meel en water.
Ja, als je meel en water mengt, krijg je gist. Want het gaat gisten.
Dan moet je het gewoon laten staan en afdekken.
Laten staan, dan gaat gisten, gaat
duurt
het gevecht aan. Melkzuurbacteriën, dat duurt een paar dagen. En dan wordt het, de gist gaat overwinnen. Je laat het brood rijzen, maar op een hele langzame manier. Doe je daar weer brood en water bij, of bloem en water, sorry. Dan krijg je brood, een beetje zout en we hebben brood.
Ja.
Zo simpel is het eigenlijk.
Maar hoe lang duurt gisten?
Je bedoelt een zuurdecem opstarten?
Ja?
5 dagen.
Dat valt best mee.
Ja, maar je kunt het op twee manieren doen. Ja. Dan kun je aan de gang. Je kunt het op twee manieren doen. Hè. Eerst het water laten vergisten door appelschil en zo toe te voegen. Nou, dat hebben we zelf al eens meegemaakt. In de koelkast is iets te lang staat. Zie je eruit of zo, dan weet je wel. Dan klapt bijna die fles uit elkaar. Nou, dat is gegist water. Dat meng je met bloem. En we hebben een decem.
Ja.
Met gelijke delen. En dan kun je ook nog steviger decem. En dat
kind kan de was doen, zou je denken.
Ja, zo simpel is het ook niet. Want je moet hem ook levend houden. Hè. Dan kun je zeggen, ik ben klaar en dank je feestelijk.
Ja, en hoe hou je dan een gist levend?
Door iedere keer te voeden. Dus een beetje water en bloemen bij te geven. Ook wat eruit te halen. En,
dan moet je precies weten.
Niet iedere dag, hoor. Je bewaart hem in de koelkast. Maar als je het doet, bewaar hem eerst een uurtje of twee buiten de koelkast. Hè, een beetje 30 graden water. En dan begint dat weer te borrelen, te leven. En dan zet je hem weer in de koelkast. Zou je dat niet doen, dan ligt er de volgende dag alles overheen. Hè. Dan gaat het maar door, hè, dat gisten.
Het is een eindeloos proces.
Ja. Ja. Weet je wat heel mooi is? Als iemand vraagt wel eens aan mij. Ja, dan ga ik op vakantie. Ik neem dat ding niet mee. In de koffer. Dat gaat niet. Hoe kan ik dat doen? Nou, je moet altijd een beetje in de vriezer leggen als reserve. Dat blijft wel goed. Er zijn ook, dat heb ik van meneer Supio geleerd, waar ik was, dus in Frankrijk. Die zei, ik doe er zoveel bloem bij, dat ik er bijna weer poeder heb.
Oh, en dan zet je hem stop als
hij zet hem als zware stop. Hij zei, ik weet zeker dat 1000 jaar goed blijft. Wacht, dan ga ik weer verder en dan kan ik zo weer verder gaan.
Bijzonder, hè?
Die maakt daar poeder van.
Ja, ik vind dat hele decemverhaal fantastisch.
Ja.
We krijgen een reactie van een meneer uit Brabant, denk ik. Want die schrijft ons: Van Beckhoven moet zeker even vertellen over brood, maar mag Progress gebak niet vergeten. Progress verbak?
Ja, progressies ken je niet. Dat is echt superlekker.
Nou, vertel.
Nou, dan doe je eiwit opkloppen met suiker. Hè? Dus een beetje één deel eiwit en 3 delen suiker. Dan doe je wat hazelnootjes door. En dan bak je op 140 graden. Gaat een beetje karamelliseren. Nou, dan sla ik gewoon met nootjes.
Oh, waarom doen we brood vandaag?
Ja, de volgende keer gaan we het daar eens over hebben.
Lijkt me ook heerlijk. Ja. Het enige waar wij het nog even over willen hebben... voordat wij bovenop de moeders duiken... is toch, hoe moet het nu verder met jou? Want je hebt dus een belachelijk groot bedrijf in Oosterwijk.
Ja.
Een bakkerij, annex patisserie, annex opleidingsplek, annex winkel.
Ja, plus er komt nog iets bij, hè?
En wat komt erbij dan?
Vanaf 1 maart gaan we ook de horeca daar doen. Dan komt er een heel congres en horeca bij. Een lunchcafé, restaurant.
Ja. Dus er komt horeca. Ja. Je bent knetter ambitieus. Ja. Je hebt heel Holland bakt. Je hebt nu een soort documentaire-achtige serie.
Cupcake Cup voor de kindjes.
Nou ja, weet je, hoe gaan we dit doen?
Hoe gaan we dit doen? Nou, ik moet eerlijk zeggen... dat kan niet zonder de mensen die bij ons werken. Ik kom 's morgens binnen in de bakkerij... en dan komen al die broden uit de oven. En dat vind ik echt geweldig. We hebben zo'n fijn team. Die vindt het ook fijn om voor ons te werken. En die genieten daar ook van. En die zeggen ook tegen mij... Robert, doe jij maar lekker je dingetje. Wij zorgen dat allemaal mooi
in orde is. En dit is jouw dingetje, wat ik net allemaal
dingetje, het vak promoten, onderzoek
uitdragen
doen,
van.
Uitdragen, ja. Nieuwe dingetjes bedenken... Ja, dat zijn we. Als ze zien me wel sjouwen met iets, denken, wist je nou weer van plan? En dan zeg ik, nou, dat was volgens mij een hit. En 2 jaar later is het best wel een hit, hè? Weet je wat een hit gaat worden?
Ja.
Als je dan toch wel weten. Bierbrood.
Ja.
Brood en bier. Want dat is ook weer graan en water. En wat ook een hit gaat worden, volgens mij, is dat bakken in een pan.
Ja,
bakken in een pan?
Ja, in zo'n gietijzeren pan, daar je brood in bakken.
Ja.
Ja, geloof me maar.
Ja, wil je even aantekenen?
Toevallig heb ik die pan al in huis.
Ja. Ah, dus jij voelde dit ook al.
Ja, dan kun je op een kampvuur leggen. Ja. Of dan kun je in een barbecue doen. Maar je kunt het ook gewoon in de oven doen. Ja. Geloof me, dat wordt ook heel bijzonder.
Het is verkeersinformatie.
Oké. Okay.
Door een ongeluk is de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom... dicht bij Knopend Sabina. Er staat 3 kilometer file vanaf afrit Numansdorp.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Dit is het programma Mandjare. U kunt nog steeds reageren. Mandjare@ntr.nl. Maar ik moet zeggen, zowel op Twitter als wel per mail... komen er fantastische reacties binnen van onze luisteraars. Zowel over brood en Robert van Beckhoven als wel over moeders. Want over moeders, we kunnen er een boek over schrijven. En niet één, maar een hele bibliotheek. Daarover later meer. We gaan naar Chris Baeyma, onze man met de microfoon. Onze verslaggever. Tijdens de finale van onze vorige kookwedstrijd... vertelde hij al dat zijn moeder thuis vroeger alles met soepgroenten deed. Werkelijk ieder gerecht. En nu ging hij samen met zijn 3 zonen weer eens bij haar op bezoek... voor haar tips en tricks.
Mam, ik moet even een intro hebben, want het gaat dus... Oh, dan heb ik het weer niet. Ik heb het op een briefje. Het thema is... De allerbeste kok blijft toch je moeder. Laten we eerlijk wezen, dat kan niet echt. Hè? De allerbeste kok, daar kunnen we eerlijk zijn, daar ben jij niet...
Nee, dat ben ik niet. Daarom wil ik meteen naar mijn moeder.
Ja, maar ik moet het eerst even over jou hebben. Want ik heb al geroepen in de uitzending dat jij heel veel deed met soepgroenten. Kan je dat nog herinneren?
Ja, ik heb...
Overal zat soepgroenten in, vroeger.
Nou, dat viel ook wel mee.
Nou, in heel veel zat soepgroenten. Niet alleen in de soep, maar ook in de macaroni.
Ja, zeker. Ja.
Ja,
en ook in de spaghetti.
Ja, en dan bleven jullie wel als kinderen eten bij ons thuis. En dan zeiden we, wil je mee eten? Maar eten macaroni? Prima.
Ja.
Maar die vonden dat dan toch
tegenvallen. Ja, René vond het niet.
Nee, René vond het niet lekker.
Nee, die zag opeens die groente en die zei, ik ga liever naar huis.
Het is even zoeken naar een omschrijving van mijn moeders kookkunst.
Nou, hoe zou je mij kunnen formuleren? Recht toe, recht aan.
Dat is het. Recht toe, recht aan.
Weet je wat ik wel erg leuk vind? Gasten te hebben. Vind ik echt heel leuk. En daar doe ik ook mijn best voor. Oh, ze moest eens weten hoe ik mijn best deed. Maar als ik nou zeg, vind je het heel erg leuk om te koken? Nee.
Nee. Nee. Nee. Nee. Maar mijn moeder, ja, die weet er wel altijd wat van te maken. En laatst bijvoorbeeld weer kwamen de mensen eten. En dat is dan recht toe, recht aan. Maar dan verzint ze er iets bij. Iets leuks. Iets met broodjes.
Kijk, je kan broodjes bakken. Je kan ze doormidden snijden. Er iets in doen. En je hebt broodjes. Gewoon broodjes. Maar ik dacht, nee, weet je wat ik ga doen? Ik ga ze doormidden snijden. Maar ik snij ze ook van hoek naar hoek. En dan heb je dus 4 leuke kleine hapjes. Van curry en kip. En ook van ei en selderie. En dat stond geweldig leuk. En toen dacht ik, ja, nou kan ik gaan zeggen. Toen kwamen de mensen. En dan kan ik zo zeggen, nou, ik heb hele leuke stukjes brood gemaakt. Maar ik kan ook zeggen, en dat was bij het klaarmaken, kwam ik erop.
Ja, hoe kom je erop, hè? Dat komt zo meteen, hoor. Maar dat was vroeger dus ook al. Dan waren er restjes over. En dan de volgende dag kreeg je opeens, dat heette dan een boerenomelet. Maar dat was gewoon het eten van de vorige dag geklutst door een ei. Maar het gaat dus om de naam. En nou ja, zo ging dat met de broodjes.
Nou, dat kwam eigenlijk door zo'n blaadje van een groot grutter, weet je, zou ik maar zeggen. Nou, dat neem ik altijd graag mee. Ik lees er wel in, doe er nooit iets uit. Maar goed, daar komt vaak de laatste tijd tapas. Hè? Allemaal kleine tapas voorbij. Dus ik ben met die broodjes bezig. En ik heb dus van één broodje steeds vier kleine leuke stukjes gemaakt. Ik denk, ik noem het gewoon Hollandse tapas. Dus ik ben met die mooie schaal naar binnen gegaan. Ik zeg, nou, kijk eens, Hollandse tapas heb ik gemaakt. En bijvoorbeeld met zalm, met makreel, maar ook met beenham, maar ook met ei.
Ja, goed, het is dus gewoon een heel klein broodje in vieren gesneden en dan met verschillende dingen belegd. Nou ja, en als mijn moeder iets nieuws heeft uitgevonden, ja, nou ja, wij gingen ook langs, ik met mijn drie zoons, om bij mijn ouders Hollandse tapas te eten. En dan krijgen we er ook een uitleg
nou,
bij.
En dan pak je een stukje rucola. En dan snij je zo'n cherrytomaatje. Nou, door de helft. Of dan pak je een stukje kip. Heb je een heel mooi tapasje.
Maar dan blijkt dat mijn zoon Joep het toch niet goed doet.
Jij versiert het niet leuk. Je moet er wel een tapas van maken. We gaan nu een tapas maken. En dan gaan wij beoordelen wie de mooiste tapas maakt. Dan haal ik alles. Wacht, dat doen we.
Je hebt dus nu ook regels. Want Joep doet alleen een stukje vlees op zijn broodje. Dan is het niet goed.
Dan is het gewoon een stukje brood met worst erop.
Ja, maar dus een tapas heeft volgens jou dus ook nog regels. Je moet er meer mee doen dan alles. Wat moet je dan doen?
Het versieren.
Okay.
Je moet het echt leuk versieren.
En is dan wat hij doet, een stukje veldsla erop, is dat genoeg?
Nee, eigenlijk... Nee, eigenlijk, kijk, je kan hieronder nog iets leuks doen.
Ja, en het gekke is, deze Hollandse tapas, het is iets zoals fondue, maar dan zonder hete olie. Kleine bakjes met kleine dingetjes die je op kleine broodjes kan doen. En mijn zoons, ja, het is al ingeburgerd, die hebben het over Hollandse tapas.
Nou, dit was het toch wel. Wat is er nog meer? Ja, het moet iets van 4 minuten worden. Heb je nog iets voor de luisteraars, mam? Als moeder tegenover alle andere moeders.
Geniet maar meer van je visite dan dat je bij koken uren in de keuken staat en dat het met bijna 10 minuten weg is. Vind ik jammer.
Oh, het is een koopprogramma.
Oh. Nou, wat moet ik dan zeggen?
Ja, maar dit is wel leuk, misschien.
Ja, nee, dat moet niet.
Dat moet erin. Nee. Dat gaat er zeker in komen. Als tip.
Met dank aan de moeder van Chris Baeyma. Er komt veel mail binnen, die kunnen we niet allemaal behandelen. Maar sommige wel. Lieve mail, leuke mail. Soms ook wat... kritische mail bijvoorbeeld. Hier is een mevrouw Loofhutjes. Tenminste, ik neem aan dat ze zo heet. Ik kokhals nog steeds van die kleine oneffenheid in de pudding. Mijn moeder maakte ze zelf kustaardvla, maar die zat vol bonkies.
Allemaal vlokken, zeg maar. Of brokken.
Brokken. Ja. Meel. Lianne schrijft ons: mijn moeder kon voor geen meter koken. Ze bakte er niks van, maar ik ben toch groot geworden. Zo
dat is
kan
fijn,
je ook
hè?
Ja. Leni van Lierop. Jarenlang maakte mijn moeder voor haar jarige kleinkinderen een kwarktaart versierd met mandarijnpartjes. Ook een aantal jaren legde ze met partjes. Bij de overhandiging zei ze er altijd bij dat deze taart alleen voor de jarigen was. Mijn moeder is een aantal jaren geleden overleden, maar bij haar afscheidsdienst werd er door 3 van haar kleinkinderen over deze kwarktaart verteld. Mijn moeder kon heel lekker koken. Onze mannenpartners herinneren zich allemaal nog die heerlijke zondagse soep. Ik heb het geluk haar kookboeken compleet met vetvlekken te mogen erven. Leni, dank je wel voor deze reactie. En dan nog één mail van Sabine. Sabine van den Berg, zij schrijft ons beste programmamakers. Een heel inspirerend onderwerp, moeders keuken te beluisteren. Mijn jeugd was één grote feestdis. Zo mooi werd het nooit meer. Morgen ga ik weer bij Ma eten. Sucadelapjes of draadjesvlees, net hoe je het wil noemen, die op de tong smelten met veel groenten, een aardappeltje, een verse appel moest ernaast. Het water loopt me nu alweer door de mond. En dan heb ik het nog niet gehad over zalmhapjes, kiesflorijn, empanada's, soepen, stampot en salades. Zal ik nog even doorgaan? Niemand kan aan moeder stippen. En het mooie is, ze is altijd voor je blijven koken. Succes met het programma. Dankjewel, Sabine. Dat is nog eens een lief eerbetoon aan de moeder van Sabine. Ondertussen zijn wij hier trouwens ook heel goed bedeeld. We gaan namelijk beginnen met de eerste inzending voor onze wedstrijd. Onze mooie kookwedstrijd. Tenminste, denk ik, de allerbeste kok blijft toch je moeder.
De allerbeste kok blijft toch je moeder. Haar balken brei met spek, haar boontjes uit de nek. En zij en haar kunnen drie sterren in het tippen. De allerbeste kok blijft toch je moeder. Een snelle magnetron.
Ja, Joop Braakhekken, hij zong De allerbeste kok blijft toch je moeder. Volgens mij had hij het zelf geschreven. Joop Braakhekken is in december overleden. Overigens heb ik gehoord dat deze week zijn moeder is overleden. En zij is 106 jaar oud geworden. Francine, De allerbeste kok blijft toch je moeder. Slaan onze luisteraars aan op dit thema?
Ja, het slaat aan. En eigenlijk heb ik nu al door, het gaat eigenlijk over liefde. Liefde van die moeder voor dat kind. Liefde van het kind voor die moeder vanwege al dat lekkere eten. En ja, het roept gewoon heel makkelijk herinneringen aan vroeger op. Dus de inzendingen die komen al lekker binnen, maar er kan altijd meer bij.
Met een herinnering erbij.
Een herinnering erbij. Wanneer maakte je moeder dat? Als je je moeder niet gekend hebt, maar je hebt het van je oma geleerd, kan dat ook. Dus het gaat erom echt een recept, ja, wat doorgegeven is. Dat is eigenlijk de bedoeling. En ook als je moeder niet kon koken, is het natuurlijk heel leuk om een paar van die blunders waar je achteraf toch eigenlijk ongelooflijk goede herinneringen aan hebt. Om dat dan te sturen.
Ja, want het hoeft niet, precies, want het hoeft niet per se het perfecte recept te zijn.
Nee.
Het is ook fijn als het een persoonlijke touch heeft, hè?
Ja, dat moet wel. Je moet er als kind, als inzender, als je naar ons luistert en je denkt, ja, ik wil zo'n moederrecept sturen, dan is dat omdat je daar een goed gevoel bij hebt.
Maar dan vind ik het eigenlijk ook wel leuk, nu we toch allemaal zo met ons bij elkaar zitten, dat ik ook de jongste bediende hier even naartoe haal. Die zit nu de regie te doen. Jongste bediende. He, want het is leuk om even van iedereen te horen wat zijn of haar moeder maakte. Mijn moeder maakte trouwens altijd een prachtige overschotel. Die heette, hoe heette dat nou ook alweer? Nou ja, het was in ieder geval met witte kool en gehakt. En daar ging dan een uien en daar ging dan een zakje boemboe nasi koring doorheen.
Okay.
Dat gaf het de smaak. Gewoon van die gedroogde, weet je wel.
Ja, een eigen recept.
Eigen recept, denk ik. En daar ging dan wat water overheen, waardoor er iets smeugs ontstond. En daar ging dan een laag puree overheen. En daar ging dan boter overheen. En hoe noem je dat? Een beschuit werd er overheen gekruimeld.
Paneermeel.
En dat ging zo in de oven.
Ja. Oh,
en, ik moet zeggen, we zijn met 5 kinderen thuis en dan een vader en een moeder. En nou, dat zijn slachtingen geweest aan tafel. Iedereen die hakte gewoon op die pan en het was altijd te weinig. Janneke, jongste bediende.
Ja, mijn moeder had ook een heel arsenaal van dat soort typische jaren 70 gerechten. Kipcurry, macaroni met ham en kaas, zelfgemaakte nasi goreng. Maar als ik zelf terugdenk, dan is het dan denk ik aan de wentelteefjes die ze op maandagmiddag, tussen de middag maakte ze die, voor mijn eetclubje, wat ik had met klasgenootjes uit klas 5 en 6, zeg maar.
Je had toen al een eetclub.
Ja, maar dat was door de moeders georganiseerd. Hoefden ze niet iedere keer voor hun eigen kind te zorgen. Ja. Dus dat was een soort crèche van la lettre.
Ja, met eten.
Precies. En maandagmiddag maakte mijn moeder dan wentelteefjes van casinobrood. In mijn herinnering, maar dat mijn moeder ontkent dat nu ten zwaarste. Ging er ook een zakje vanillesuiker, weet je wel? Van die chemische vanillesuiker ging dan door dat beslagje.
Ja, maar ze wil geen proces aan de broek, dat
nee,
snap ik ook wel.
Nee, en nu willen we daar allemaal niks meer mee te maken hebben. Maar goed, zo ging dat. En dan hele stapels bakten ze. En mijn broers die al op de middelbare school zaten... die hadden allemaal ineens een tussenuur en fietsten dan terug naar huis. En dan zat er een heel weeshuis die wentelteefjes te eten.
Het lijkt mij ook ongelooflijk lekker. Kun je je moeder nog een keer vragen? Of ze hier voor ons wentelte. Ja, toch?
Ja, gewoon
is dat
even live.
Nee, helemaal niet. Helemaal
jouw moeder is heel erg...
Wententeetjes kunnen ook gewoon altijd, vind ik. Ja. Toch?
Daarom, ieder tijdstip van de dag. Nou, hartstikke leuk. We zitten nu aan de eerste inzending. Want die zijn we eigenlijk stiekem al aan het proeven. Vertel, Francine, van wie
geproefd?
Is die?
Hij is van Jeroen Bluem. Hij noemt ons helden. Helden van Mandjaren. Nou, dat is altijd een leuk begin, maar daar is hij niet op uitgekozen. Oh. Hij luistert ook de uitzending trouwens 2 keer. 1 keer via de podcast.
Dus die zeker ook
en
niet op
in
uitgekozen.
De zomer nog een keer met het gezin in de auto op vakantie. Nou, maar daar is hij ook niet op uitgekozen. Nee.
Wij zijn niet gevoelig voor dat.
Zijn moeder Lies Bluem komt uit de gemeente Nut. En dat ligt diep in Zuid-Limburg, tussen Heerlen en Maastricht. Ken je het, Robert?
Ja, dat ligt in Limburg. Ja, daar, ik ken het verder niet, maar...
Nee, nou, ze is de tweede dochter uit een gezin van 10 kinderen. En ze had het voorrecht om veel bij haar moeder in de keuken te staan. Dus ze heeft veel kunnen zien. De opa van onze Jeroen was mijnwerker. Er was niet veel geld, er waren een heleboel kinderen. Maar die oma die was heel inventief met een moestuin en met de eindjes aan elkaar knopen. En er werd heel lekker gegeten.
Er hing nog een touwtje uit de brievenbus, denk ik.
Dat denk ik zeker. Jeroen zegt zelf dat hij moet denken aan een dagboek van een herdershond.
Oh ja. Ik heb het.
Dus een groot gezin met een lieve, sterke oma. En al jaren krijgt Jeroen van zijn moeder het zuurvlees te proeven... Wat zij dan van haar moeder leerde. En het is een gerecht, het is eigenlijk heel makkelijk. En het kost alleen even wat tijd. Dus je hebt een nachtje marineren van de runderlappen... in een marinade van azijn, balsamico en water. En wat kruiden daarin.
Die balsamico is vast een moderne toevoeging.
Precies. Beetje moderne toevoeging.
Dat mag.
Het gaat om de zuurvlees zeggen. Is dat typisch Limburgs of zeggen ze dat ook in Groningen?
Nee, dat is typisch Limburgs.
Zuurvlees.
En dan wordt het ook wel zoetzuurvlees genoemd of zoetzuurvlees, omdat er op het einde van de bereiding gaat er wat appelstroop in.
Ja.
En er kan zelfs suiker aan toe worden gevoegd, maar dat heb ik niet gedaan.
En ik hoorde dus ook heel vaak een ontbijtkoek.
Ja, om het te binden.
Dus om de saus te binden.
Om het te binden op het laatst. En dat geeft natuurlijk ook een beetje zoet.
Ja.
Dus ik vond hem eigenlijk niet te zuur. Niet te zoet. Maar wat vinden jullie?
Ik vind het super. Kijk, mijn pink maakt dat bord schoon.
Hij heeft nog net niet met de tong
ze zien me wel niet, maar met mijn tong gaat iets te ver.
Ja.
Mijn pink heeft goed dienst gedaan.
Ja, het is heel erg lekker. Hij is in balans en dat is knap. Want ik heb ook wel zuurvlees gehad dat hij toch doorsloeg naar zuur.
Ja.
En hij is ook heel mals.
Ja, zeker.
Dus hij is ook heel langzaam gegaard.
Hoe lang heeft hij opgestaan?
3,5 uur.
Ja, zeker.
Ja, dat verklaart ook een boel.
Ja.
Hij is ook mooi, hoe zeg je dat? De saus is mooi dik, hè?
Ja,
dat vind ik lekker.
Ja, dat is echt wat die ontbijtkoek doet. Dat ruimel je erdoor en dat gaat vanzelf. Verder nootmuskaat, kruidnagel, peper en zout. En een toevoeging van onze luisteraar is om daar jeneverbessen ook bij te doen. Ik vind dat je dat ook... Dat geeft een mooi die diepte.
Ja, ik snap wat je bedoelt,
En het is niet moeilijk om te maken. En het is buitengewoon smaakvol.
Ja.
Jona?
Ja, ik heb van mensen die op die ontbijtkoek dan een laag mosterd smeren nog. Hè, en dan erop leggen.
Misschien
en dan
nog
krijg
wat
je
pit.
Dus, dan geeft het wat pit, ja.
Ik heb wel het idee dat de jeugd het minder maakt, zeg maar. Hoe komt dat? Wordt het niet goed doorgegeven?
Het lijkt moeilijk.
Ja.
Maar eigenlijk, als je het natuurlijk een keer doet... en je weet, het is even aanbraden... en daarna hoef je er niet naar om te kijken.
Ja, eigenlijk is het niet zo heel
veel werk,
hè?
Ja.
Ik kan er naadloos aansluiten met nog een inzending van een luisteraar. Fanny Broek Roelofs heet ze. Eten en mijn moeder zijn met elkaar verbonden. Emoties tonen vond mijn moeder moeilijk, maar altijd was er eten... en je kon altijd onaangekondigd komen. Als de kleinkinderen kwamen, 2 soorten vlees, verschillende groenten... en natuurlijk 1 toetje. Maar wat een fantastisch recept was, is haché. Heerlijk met rode kool en appeltjes. Traditiegetrouw eten we het op oudjaarsavond. Ja, je zei het al, hè, Robert. Ja. Maar gelukkig ook op heel veel andere dagen. Eten koken voor iedereen. Altijd te veel. Iedereen kan aanschuiven. Dat was haar manier van te zeggen, ik hou van je. In het jaar na haar overlijden heb ik op oudjaarsavond haché gemaakt. Het was net of ze erbij aanwezig was. Haché en mijn moeder, onafscheidelijk met elkaar verbonden.
Ja, ik vind het prachtig, want daarin staat dus ook echt... Het gaat over liefde, het gaat over doorgeven, aandacht.
Ja.
Ja, heel leuk. Nou ja, wij zijn klaar voor een prachtig jaar met mooie recepten. En,
ik verheug me er nu nog meer op dan voor deze uitzending.
Ja, ik ook.
Als ik zie aan alle reacties.
Nou, ik heb hier nog in mijn linkerhand een stapel post om u tegen te zeggen.
Ja.
Die ga ik gewoon uitzendingen na uitzending behandelen. Ja.
En
u komt allemaal voorbij.
Stuur in mandjaren@ntr.nl.
Want Jona, we gaan gewoon door.
Mijn moeder was van een heel ander slag. Ik zal je vertellen, haché, dat maakte ze volgens mij niet. Stoofvlees ook niet, dat kan ik me echt niet zo
Ze kookte niet per se kosher, geloof ik.
Helemaal niet.
Niet?
Helemaal.
Okay.
Nee. Ze kookte alles. Mijn moeder had periodes, volgens mij heb ik het wel eens gezegd. Dan was in de band van India. En dan kregen we 3 maanden lang, we praten over de midden 60e jaren, kregen we alleen maar India's eten thuis. En dan kon ze naadloos overgaan in Mexicaans.
Ja,
en dan kregen we alles wat Mexicaans was op tafel. En, nou ja, zo
ik ben een beetje jaloers op dit, hoor.
Hoe kwam ze al die kennis dan?
Nou, zij verzamelde, ik heb het dus duidelijk van geen vreemde. Zij verzamelde kookboeken en iedereen die op reis ging nam voor haar kookboeken mee.
Oh, leuk.
Dus ik heb ook een verzameling van haar waarin boekjes over hoe de Indianen kookten in Amerika. Een boekje uit de eind 60er jaren.
Ja.
Dat namen mensen dan voor haar mee. En ze was ook zo, dan reden we reden toen al met de Michelin-gids in de auto naar Frankrijk en Italië. En dan werd er gestopt bij een restaurant met Michelinster. En daar moest dan gegeten worden. En daar zakten mijn ouders dan door het bed. Maar dat terzijde. Maar
probeer even een verband te leggen, maar dat doe ik niet.
Maar ze had wel ook, want ik heb dus hier een boekje, wat ik al zei, ze is heel lang geleden overleden. Ze heeft veel te weinig opgeschreven van alle kennis die ze in zich had, maar wel gelukkig een aantal dingen. Zo heb ik hier in dat boekje staat de andijvisla uit Limoges. En ik weet dat ze had gegeten in een sterrenrestaurant waar wij niet bij waren, overigens, als kinderen. Daar was ze met mijn vader naartoe. En daar had ze een andijvisalade gegeten. Nou, die was te lekker. Wat deed ze dan? Ze ging een brief schrijven aan dat restaurant. Of ze misschien dat recept aan haar konden sturen. Ja. Nou, en dat gebeurde dan ook. En vervolgens heeft ze dat recept...
Waarom ook niet eigenlijk?
Ja,
dan zie je mensen die goed kunnen koken.
Ja.
Die willen ook graag delen.
Ja. Ja.
Als ik in Parijs ben, of waar ik ook ben, ik zeg zo, die zijn lekker, maar ik het recept hebben, ja, waarom niet?
Ja.
Weet je wel, we zijn geen concurrent of zo, en als je, geef het maar door.
Ja.
Nou, dan kan ik wel een ander triest verhaal eigenlijk. Ik heb ook wel eens iemand gevraagd, was heel bekend om koekjes. En hij stopte met de zaak, en de kinderen namen het niet over. Ik zei, mag ik dat recept hebben? Nee, dat was familiegeheim, enzovoort, enzovoort. En die man is inmiddels overleden. En
niemand heeft dat recept.
Niemand heeft dat recept. En toch zonde.
Ja, dat is echt heel jammer. Ja.
Nee, hoe belangrijk is het dus dat je als moeder ook voor je kinderen de recepten opschrijft?
Ja.
En ik was vanmiddag dit gerecht aan het maken wat ik hier nu...
Want we zitten nu aan de kip.
We zitten nu aan de gevulde kip van mijn moeder. Ja. Dat is dus niet dat is dus een recept wat ze uit een boek haalde. En daar staat dan in haar handschrift wel bij nootjes. Oftewel, het oorspronkelijke recept had ze geen nootjes. Zij vond het noodzakelijk dat er nootjes bij kwamen. Ik stond het vanmiddag thuis te maken, waarop mijn inmiddels ruim volwassen dochter tegen mij zei, ja, maar dit maakte je vroeger ook wel eens voor ons. Ik zeg, ja, dat maakte ik ook voor jullie. Zegt ze, ja, maar het is ook heel lekker, dat moet je weer gaan doen. Kortom, het zijn van die recepten die ook
overleven. Nou, die gaan altijd mee, hè?
Die gaan altijd mee. Die
maar ik moet je ook eerlijk zeggen, ik zit hier nu met 2 hele vette handen en ook een hele vette mond trouwens. Want ik ben gaan kluiven, want het is ook heel erg lekker.
Het is een kluifrecept, het is gevuld met rijst. Hè. Het is eigenlijk ook heel simpel.
Ja.
Het is met rijst verrijkt is met zowel zoet als zuur ook. Want er zit citroensap doorheen, maar er zit ook wat honing doorheen. Er zitten nootjes doorheen, er zitten rozijntjes doorheen.
Het is een frisse kip.
Het is, en
ik ga het iedere week zo.
In dit programma?
Ja, dan kom ik iedere week lang.
Ja, nou ja, ik vind het prima.
Ja, tuurlijk, jeetje. Robert,
als jij daar tijd voor kunt vinden, dan...
Hij moet wel die brood ook meenemen.
Brood of macarons, één van de twee. Maar?
Nou ja, goed, dus die vulling die stop je in de kip en je stopt hem een beetje onder de huid. En vervolgens leg je die kip in een pan tot de helft gevuld met water. En je zet het vuur aan. En er is eigenlijk geen omkijken meer naar. Je
maar
stopt
is dat
op een
soort aubergine-marie koken?
Nee, je kookt dus eigenlijk die kip. Het enige is dat je op een gegeven moment daar een klont boter bij doet.
Je braadt hem ook niet aan.
Je braadt hem helemaal niet aan.
Ja. Okay. Maar hoe kan dat dan?
Nou, dus dan doe je die boter erbij. En vervolgens laat je die kip gewoon drie kwartier of totdat die gaar is in dat water stoven. En dan zie je dat dat water langzaam verdampt.
Ja.
En dat hij gaat bakken in die boter. En dan draai je hem een keer om. Dan bak de andere kant. En vervolgens heb je het zo.
Maar wat een mooi proces.
Het is heel fijn. Dat is zo zoals het werkt. En daar zit dan bij in het recept een versierde ui. Dat is, dit recept komt uit een boek van Henriette Holthaus. Dat is uit een boek uit 1963. Dat heet Met kip de wereld rond. Ja. Natuurlijk al lang niet meer.
Kook je hem eerst gaar.
Je kookt hem dus gaar.
En daarna wordt hij gebakken.
En daarna wordt hij even door die boter, die dus gesmolten is in dat water, maar dus als laatste een soort bakproces geeft, wordt hij nog even rondom gebakken.
Daarom heeft dat die kip ook wat boterig.
Ja, die heeft wat boterig, maar het toch wel genoeg bruinigheid zo.
Ja.
Want anders was het niet leuk.
Nee, maar dat is ook omdat ik tenminste heel erg hou van een gebakken kippenvelletje.
Zeker.
Dus dat moet erbij.
We zijn even bij de versierde ui blijven steken.
Ja, de versierde ui. Dat grappig is dat ik dat nu las in dat recept en je hoort het eigenlijk nooit meer. Maar vroeger stopte je in heel veel gerechten, of ook in bouillons en wat dan ook, een versierde ui. Een versierde ui is niets meer. Dat is een ui waarin je wat kruidnagels prikt.
Okay.
En die ook in de erwtensoep prikt, stopt.
Ja, precies.
Okay.
Dus de versierde ui zit hier in dat water ook. Die kookt dus de hele tijd mee.
Ja.
En eigenlijk op het laatst pureer je eventjes met een vork die ui die inmiddels zo zacht is geworden door het koken. Dat je, heb je meteen dus ook nog een soort van jusje eronder. Hè?
Ja, grappig. Ja.
Is het zo dat jij dit wilt prijsgeven op het internet?
Daar staat het al als het goed is.
Op radiomandjaren.nl. Ja. Daar staat het recept.
Ja.
En dan kunnen wij dus eigenlijk allemaal genieten van dat wat jouw moeder maakte thuis.
Eén van de dingen die ze maakte. Ik zou je vertellen, ik kan die hele wedstrijd vullen. Dat snappen jullie.
Ja, en maar nog dat drie jaar dus lang niet
ook.
Gebeuren.
Precies, ik doe dit nu één keer.
Dat gaat niet gebeuren.
Nee, dat gaan we ook niet. Ik ben veel te nieuwsgierig naar waar iedereen mee komt.
Nou, er komt echt een stapelpost binnen. En gaat u daar vooral mee door thuis. Het mogen verhalen zijn. Maar inzendingen voor de wedstrijd zijn natuurlijk ook zeer welkom. Mandjaren@ntr.nl. We gaan tot het einde van het jaar door. In ieder geval komt Yvette van Boven weer in de jury zitten. En nog veel meer. Andere mensen komen ook in die jury zitten en die komen dan uiteindelijk beoordelen wie de beste inzending heeft geleverd. Dit was Mandjaren. We zijn er over 2 weken weer. Zometeen Bureau Buitenland. Naida Aronsep praat dan met Simone van der Wetering en Sophie van S over hun expositie Ville de Banlieue. Over jonge vrouwen in Parijs voor wie de straatcultuur en de hiphop bepalend zijn voor hun identiteit. Dat zometeen hier op 1 na 8 uur. Nou, ik ga even met Robert stukjes brood eten, een beetje borden aflikken.
Heerlijk,
ik denk het niet afwassen nog, hè? Nee, we zijn helemaal nog niet klaar. Ik heb echt heerlijk. Zeg dat programma, ik ben er fan van.
Goed zo, dankjewel.
Ga daarmee door.
Ja.
Krijg je nu een nieuwe show ook nog weer hierna?
We gaan het zien.
Ik denk het wel.
Ook zo wel.
Denk het wel.
Ja.
Heerlijk, dankjewel.
Dank je. Jullie bedankt.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NPO Radio 1.
Radar, jouw consumentenprogramma nu ook op de radio. Praat mee.
Hoe boek jij een goedkope vliegvakantie?
Deel je ervaringen.
Het is zo smerig dat je gaat uit je asem ruiken. En dan heb je het nog niet over de winnen die je laat. Die zijn niet te harde.
We staan aan jouw kant.
Ik moest binnen 2 weken beslissen of ik daar aan deel wilde nemen.
En geef je tips waar je echt iets aan hebt.
Aanmaningen van Oddi, die kun je gewoon negeren. Zonder handtekening zijn dit soort abonnementen niet geldig.
Radar, iedere zaterdag tussen 3 en 4 op NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
Bij Kras begrijpen we dat een reisbestemming niet altijd hetzelfde is als een reisdoel. Dat u vooral op weg bent naar nieuwe indrukken. En dat u misschien nog niet de hele wereld kent, maar uzelf des te beter. We begrijpen waar u naartoe wilt. Ga voor alle rondreizen naar kras.nl. De wereld is Kras.
Ik ga naar Management Book omdat ze er alles hebben. Wat je voor 11 uur 's avonds bestelt is morgen al in huis en vanaf €20 is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer.
Boek voor 31 januari en profiteer van de Kras rondreizen sale met tot €100 korting op alle rondreizen.
De Steptronic-automaat van BMW maakt BMW nog meer BMW. Hij is niet alleen comfortabel en schakelt sportief, maar is ook vaak zuiniger dan zelf schakelen. Deze unieke automaat is de nieuwe standaard. En nu tijdelijk standaard op elke BMW. welk model je ook kiest, en dat zonder meerprijs. Want daar zijn we dan bepaald niet zuinig in. Ga nu naar de BMW-dealer of kijk op bmw.nl.
Dank je. Hoe gaat het nu met je?
Ja, stil.
Krijg je dan geen bezoek? Of belt er niemand?
Eerst wel.
Hoe vind je geluk als alles verloren lijkt? Het antwoord op deze vraag zit in jezelf. Het Apostolisch Genootschap biedt je de mogelijkheid dit te vinden. Kijk op vindhetantwoordinjezelf.nl.
En hoe is het nou met jou?
U financiert uw nieuwe BMW met Steptronic Automaat tegen 3,49% rente.
Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1.